Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nieuwe Geluiden. Nou ja, Nieuwe Geluiden zou geen Nieuwe Geluiden zijn als we geen dingen aanraken of inspireren of wat dan ook. Iets wat verandering zou kunnen brengen. Nou, dat soort dingen vind ik super interessant om daar naar op zoek te gaan. En deze keer, ik ben super enthousiast over dit gesprek. Dit gesprek wat hier aan tafel heeft plaatsgevonden. Doe 040, de democratische school, zoals jij dat noemt, hè, waarbij een totaal andere manier van lesgeven gehanteerd wordt. Ik begreep ook dat jij veel lezingen geeft. Hè?
Ja.
Wat zeg je dan in het begin als je opkomt? Heb je een soort elevator pitch idee om in 1 minuut even kenbaar te maken van wat is die school nou? Hoe doe je dat?
Nou, meestal probeer ik een beschrijving te geven. Stel je voor, ik heb zo'n TED-talk gegeven bijvoorbeeld. Hè. Stel je voor, er is een school, er is een plek waar je naartoe mag als kind, waar het gewoon heel fijn is. En waar niet iemand is die de hele dag vertelt wat je moet doen. Nou ja, hoe zou dat dan zijn? En dan met iets meer woorden nog, maar iets meer beschrijvend. Maar dan heb je mensen wel hun aandacht zo van, oh, wacht even, we zijn zo gewend aan alles wat we kennen, in alles, in hoe we denken en het taalgebruik. Hè? Want je zei net bijvoorbeeld een andere manier van lesgeven. Dus je gaat er al vanuit, oh, school, dus er wordt lesgegeven. Terwijl, omschrijf, definieer lesgeven, want bij lesgeven denken we meteen weer aan leraar, klaslokaal en ik ga kennis overbrengen. He, dat is het beeld wat je er meteen bij hebt. Terwijl het leven is altijd leren. Je zou kunnen zeggen, de hele dag en heel het leven bestaat uit lessen. Maar lesgeven in een school wordt meteen met iets anders geassocieerd. Dus we proberen ook gewoon al die woorden, zeg maar, anders te noemen. Om mensen uit die vaste beelden te halen. En mensen te verleiden om hun belemmerende overtuigingen en vastgestelde ideeën over school en lesgeven. En verhouding leraar-leerling. Hè? Leraar weet alles, leerling weet niks. Zeg maar even heel zwart-wit. Om dat te doorbreken en dat nog eens te overdenken. En zo nu en dan de vraag stellen. Ja, is dat wel zo? Is dat wel zo? En ben je bereid daarover na te denken?
Wat was jouw trigger eigenlijk om hier aan te beginnen?
Ja, eigenlijk vanaf dat ik op de kleuterschool zat. Had ik al zoiets van, alle kinderen moesten lauwe schoolmelk drinken, weet je wel. En dat ik dacht van, hoezo? Hoezo gaat iemand, een juf, mij hier verplichten schoolmelk te drinken? Wat heeft dit met school te maken? Ik kon het gewoon niet. Mijn moeder had toevallig een allergie voor melk. Dus die had zoiets van, als mijn kind geen melk wil drinken, dan hoeft ze geen melk te drinken. Nou, dat was meteen al natuurlijk, val je al meteen op, ben je al een buitenbeentje. En met zo'n moeder, ja, hè. Maar mijn moeder heeft mij gewoon altijd wel serieus genomen. En niet dat ik altijd mijn zin kreeg, helemaal niet. Maar wel, als jij een goede reden hebt of goede argumenten, ja, dan ga ik jou niet dwingen, weet je. Het was geen autoritaire verhouding, hè. We zeiden altijd van, je bent de baas. En zei ze, ik ben niet de baas, maar ik heb wel de leiding. Lijkt me logisch, als volwassene. Maar dan dacht ik als kind, daar zit wel wat in. Zou raar zijn als ik de leiding had, hè. Dus dat klinkt alweer heel anders, hè. Dat ze dus wel haar positie innam en niet zo van, oh, vrijheid, blijheid, en je kan de hele dag maar doen waar je zin in hebt zonder met iemand rekening te houden. Nee. He, je bent wel respectvol en je hebt oog voor de ander en je kan je verplaatsen in de ander. Je bent gewoon niet alleen, maar je hebt wel zeggenschap. En ik luister wel naar wat je zegt en het heeft ook invloed. He, als je goede argumenten hebt, dan, Dus ja, daar zit al voor mij de eerste trigger. Nou ja, dan heb ik mijn hele schoolcarrière. Ik heb op veel lagere scholen en middelbare scholen gezeten door omstandigheden en keuze. Dus soms verhuisden we en soms zei ik, ik vind helemaal niks en ik word gewoon onderdrukt als kind en gedwongen en ik mag niks zeggen en ik mag niet in discussie en ik mag geen vragen stellen en daar werd ik gewoon niet gelukkig van. En die leraren ook niet natuurlijk. Veel kinderen houden op met waarom vragen stellen, want je merkt dat je daar niet mee scoort. Ja, ik heb van die kinderen die thuis ook alle waarom vragen mogen stellen. En op school ging dat dan niet. Dus die liepen ook al wel snel tegen dingen aan. Ja, hoezo mag ik niet naar de wc als ik naar de wc moet? Omdat er al iemand anders is, ja. En dan moet ik nog steeds. Dus hoezo gaat zo'n juf of meester bepalen of je wel of niet naar de wc mag? Ja, dat soort fundamentele dingen, die kunnen dan zo principieel worden. En zo'n strijd worden dan eigenlijk. En dat is maar één voorbeeldje, maar zo heb je er natuurlijk meer. Dan heb je het lastig op school. In leren is een relatie heel belangrijk. Dat je elkaar vertrouwt. En op het moment dat je elkaar niet vertrouwt, dat je het ook mag zeggen.
Ja, precies.
Weet je wel, dat je dan ook kan zeggen van, hé, maar nu vind ik het even niet zo fijn. Of nu heb ik het idee dat jij iets van mij wil of iets wil weten of waar ik me helemaal niet zo prettig bij voel. Dat je dat ook leert zeggen. En dat het dan niet meteen is, hij of zij vindt mij niet aardig. Nee, het is gewoon wat met jou gebeurt. Hey, als jij zo tegen mij praat, dan voel ik dat. Dus je houdt het bij jezelf, je beschrijft een feit. wat er gebeurt. En je gaat echt onderzoeken van, goh, zo is het voor mij en hoe is het voor jou? En het is heel respectvol. En vooral, hè, wij zeggen, je hebt heel veel vrijheid in onze school. Je mag de hele dag doen waar je zin in hebt. Maar jouw grens jouw vrijheid houdt op waar de grens van de ander begint. Dus die ander moet ook wel leren die grens op een respectvolle manier weer aan te geven. En dat is eigenlijk respect voor jezelf. Dat je jezelf serieus neemt. Hè? En ik denk dat... Maar goed, dat is gewoon mijn visie, of dat waar is of niet. Maar dat oorzaak van heel veel ziektes bijvoorbeeld ook is bij mensen. Doordat je alsmaar ontrouw aan jezelf bent. Want van binnen weet je het eigenlijk allemaal wel. Hè? Als je even stil gaat staan en even voelt en even luistert en eens reflecteert met iemand. Hè? Dan denk ik, eigenlijk weet ik het allemaal wel. Hè? En eigenlijk wist ik het al. Of eigenlijk ergerde ik me al heel lang, maar ik heb het nooit gezegd. Ja, daarmee hou je ook iets in stand. En ook het ontrouw aan jezelf hou je daarmee in stand. Ja, dat is zonde, dat is jammer. Dus dat zijn allemaal, het hoeft allemaal niet. Het maakt het leven een stuk eenvoudiger als je wel trouw blijft aan jezelf, zeg maar. En die onderzoekende houding hebt. We hebben een hele leuke natuurkundedocent. Die zegt, heeft laatst nog een inspectie uitgelegd. Ik zal jullie uitleggen wat het verschil is tussen schoolnatuurkunde en echte natuurkunde. En dan hebben we kinderen die dus inderdaad lesjes van hem willen om... dat ze ook denken dat ze dat zelf niet kunnen. Dus er is een soort aangeleerde hulpeloosheid. Ik kan dat niet zelf, ik heb jou nodig. En leerlingen die zeggen, hey Bruno, heb je even tijd? Want wij willen hier zo'n bekerhouder aan maken. Hebben we ergens op internet gezien. En dat je dan door de gang kan lopen en met dat ding kan slingeren. Zonder dat die koffie over die mok. Maar hoe kan dat eigenlijk dan? Want als ik hem in mijn hand houd, gaat die koffie alle kanten op en erover. En als ik hem in zo'n slinger en ik beweeg eigenlijk veel harder. Nou, dat is toch raar, hoe kan dat? Nou, dan gaan ze helemaal met hem in discussie en helemaal dingen uitzoeken. En hoe dat dan kan en hoe dat dan heet. En dat het concept al veel langer bestaat en dat mensen dat weten. En ook gebruiken in de industrie of in de scheepvaart. Echt fantastisch. En dan is hij ook helemaal, helemaal blij. Want dan denkt hij, dit is het. Dit is het. Ja. Dus zijn kinderen vinden het leuk en die willen het weten. Het is hartstikke slim en met elkaar, door vragen te stellen... En als de een dan zegt, hoezo dan? Ik snap het niet. Leg nou eens uit. En je kan het je bijna niet voorstellen als leraar, hè? Dat een kind zo enthousiast in de klas zit en zegt, meneer, wat fantastisch. Leg nog eens uit. Want het laatste stukje snap ik nog net niet, weet je. Ja, dat...
Dus eigenlijk zijn jullie heel mooi van binnen naar buiten aan het werken. Dus, hè? Heel ons leven lang hebben we geluisterd naar de buitenwereld. Waardoor dat binnenste eigenlijk weggesudderd is. Het zit er wel. Maar het is eigenlijk een beetje weggestopt.
Een beetje uitgedoofd. We hebben het wel eens over een vuurtje. Hè? Als je baby, peuter, kleuter, dat vuur, dat, weet je wel. Alles wat ze zien, alles wat je hebt, willen ze ook. En dan is dat vuur helemaal aan. Ja, en als je in een bankje stil moet gaan zitten, dan gaat dat vuur langzaam uit. Want eerst probeer je het en dan zeg je, juf, oké, niet nu, nee. Ook niet morgen, nee. Ja. Helemaal niet, 8 jaar lang niet, nee. Oké. En je moet wel. En als jij tot jouw 9e geloof je ook alle grote mensen. Papa heeft gelijk, mama heeft gelijk, de juf, de meester. Mensen hebben gelijk. Sinterklaas bestaat. Alles is waar. En pas als je 9 wordt in je ontwikkeling, dan denk je, maar wacht eens even. Die hersenen hebben zich ontwikkeld. En je begint onderscheid te zien in perspectief. En je kunt beter vergelijken. En je denkt, mijn moeder zei dit, mijn vader zei dat, maar de juf zei dat. En ik hoorde laatst iets van het journaal of... hoor ik iemand praten in de winkel en die zei, er is hier iets aan de hand. Ja. Er is niet één waarheid.
En ik denk ook dat dan die weerstand komt en de puberteit en het lastig doen. Want dat is alleen maar een uiting van, er klopt iets niet.
Er klopt iets niet, maar wat niet? Want je bent nog veel te klein, je weet het ook niet. Je begint in de gaten te krijgen, maar die grote mensen weten het eigenlijk ook niet. Die doen ook maar wat. Met de beste bedoelingen, maar... hè?
Ja.
Maar je bent nog te klein om het helemaal zelf te kunnen. Dus je houdt toch ook die afhankelijkheid. En ze blijven tegen je zeggen dat het zo is. Wat moet je? Je geeft het op een gegeven moment gewoon op.
Maar maakt het jou ook wel eens verdrietig?
Ja, heel verdrietig. Ja, ik vind wat ik binnenkrijg aan kinderen. En mijn eigen schooltijd. Kijk, ik was een vechtertje. Dus, en ik had gelukkig een moeder waardoor bevestigd werd van je bent niet gek. En je hebt gelijk, maar ja. De keren die ik moet tellen dat mijn moeder zei, Jacqueline, gelijk hebben is niet gelijk krijgen. De wereld is niet eerlijk en wen er maar van staan. Maar ik werd wel bevestigd in van je bent niet gek en dat heb je goed gezien en dat heb je goed gevoeld. Dus ik werd wel bevestigd in dat mijn binnenwereld klopte.
En hoe ga je dan bijvoorbeeld om? Hè? Kinderen kunnen vanaf een jaar of 4, 5 bij jou instromen. Hè? Tot 21 zelfs. Hè? Maar die ouders spelen natuurlijk ook weer een hele belangrijke rol. Dus dan kun jij het allemaal wel lekker perfect voor elkaar hebben. Maar hoe ga je daar dan mee om? Ga je die mensen ook trainen of niet? Of...
Een soort van. Ja, de ouders die het nog moeilijk vinden of die ergens vastlopen met hun kind. Ja, die moeten er gewoon heel erg aan wennen. Want ja, die zekerheden loslaten waarvan ze denken dat het zekerheden zijn. En dat je een soort garantie hebt dat je jou gaat brengen wat je van tevoren bedacht hebt. Ja, ze beginnen langzaam te beseffen dat dat niet zo is.
Hè?
Ja, al die verwachtingen en al die dingen die je, waarvan jij denkt van, oh, als hij maar een diploma heeft, dan wordt hij gelukkig. Of dan krijgt hij een goede baan en dan verdient hij geld. En dit en, ja, oké, en dan heb je die baan en heb je dat geld. En ja, dan ben je nog steeds niet gelukkig. Sommige mensen wel, prima, hartstikke fijn. Maar ook hele mensenmassa's niet. En steeds meer. Hè? Als je ziet de stijging van de inname van antidepressiva van kinderen onder de 18, is gewoon explosief. Hè? De burn-outs van de mensen die 35 zijn, hè? Dan hebben ze school en knap gedaan en baan en kinderen en hond en een huis en zitten ze tot daar in de nek in de hypotheek. En denken ze, oh, maar wacht even. Want die binnenwereld, die dient zich toch weer aan. Die zit er gewoon en die komt weer een keer terug. En zegt, oké, maar was dit het nou? Was dit wat je wilde? Eigenlijk niet.
Maar eigenlijk heb jij dus altijd gedaan, de laatste 7 jaar, wat jij leuk vond. Ja. En ik denk dat dat ligt daar ook niet gewoon de sleutel dan, voor iedereen. Maar worden we weerhouden door angsten of dat we het goed willen doen voor de omgeving of dat soort dingen?
Ja, nou ja, ik denk meer in een soort gecreëerd beeld wat de werkelijkheid dan zou zijn, zeg maar. Het is ook maar cultuur bepaald. Hè? Ik weet niet of het boek Homo Sapiens, hè, van die Japanse meneer heb gelezen. Nou, het prachtig boek. Die zegt, ja, alles is bedacht. En dat had ik als kind al. Dat ik dacht, ja, leuk, maar het is allemaal bedacht. En je kunt net zo goed iets anders bedenken met z'n allen. Maar ja, hoe krijg je van één iemand naar z'n allen? Dat is natuurlijk best ingewikkeld. En dat neemt natuurlijk decennia en generaties voordat dingen echt veranderen. Maar kijk maar in andere delen van de wereld. Ja, daar hebben ze iets anders bedacht.
Ja, ja, ja. Andere dus, culturen is ook ja, iets anders bedacht.
Ja, ja. Iets, hè, dan mag je wel een man met meer vrouwen trouwen of andersom of allemaal. Of, ja, en hier zeggen, nee, dat mag allemaal niet, dat kan allemaal niet. Veel onder invloed van de kerk natuurlijk. Als kind vond ik dat super boeiend. Dat ik dacht, ja, hoezo? Wie heeft dat dan bedacht? En wie bepaalt dat dan? En dacht ik, ja, wij met elkaar. Want ja, doen wie anders? Dus mensen zitten gewoon vaak vast in ja, hoe ze denken dat het hoort.
Want in het begin, ja, je hebt natuurlijk ook heel veel weerstand gekend, hè, denk ik. Hè? Ook door wat je straks zei met media en
ja,
dat
media,
soort dingen.
Ja.
Ik had ook zitten denken, welke kritische vraag moet ik jou stellen?
Ja. Nou ja, nee, maar kritische vragen zijn goed, want die houdt ons ook scherp. Klopt het nog steeds wat we aan het doen zijn? En dat doen we zelf ook. We blijven onszelf ook kritische vragen stellen. Maar ook ouders natuurlijk. Hè. Iedere maand is een infoavond. En iedere maand hebben we een oefening in kritische vragen. Ja, maar wat als... Hè? En we stellen die vraag ook aan ouders terug, kritische vragen. Stel, jouw kind komt hier en die gaat 2 jaar lang alleen maar spelen en chillen. En hij is 14 jaar. Wat doet dat met jou? Ja, weet je wel. De een die wordt toch heel zenuwachtig. Nou, 3 maanden is leuk, maar daarna moet hij toch al aan de slag. Nou, leg uit. Wat betekent aan de slag? Want je hebt heel veel manieren van aan de slag gaan. En we zien juist dat pubers, als ze zeg maar al op de middelbare school hebben gezeten en daar gaat het dan niet lekker, dan komen ze bij ons. Die hebben gewoon tijd nodig. Die hebben tijd nodig om letterlijk die binnenwereld weer te vinden. En hoe doen ze dat? Met leeftijdsgenoten. Want ze willen gewoon weten, hoe doe jij dat?
Ja, ja, ja. En ja, dat, heb jij dat ook?
En hoe doen ze dat? Ja, jongens vooral door fysiek en stoeien en gein en gekke tikspelletjes en verstopspelletjes bedenken en gamen en buiten rennen en met skelters raggen. Hè. Zijn gewoon pubers die gewoon lekker gaan skelteren en zand gaan scheppen en trampolines springen. En die hebben dat gewoon nodig. Want die moeten echt letterlijk hun lijf weer voelen. En ook elkaars lijf. Dus die gaan douwen en trekken en stoeien. En nou ja, dan wij af en toe denken, oh, gaat het wel goed? En sporten. En weet je wel, die willen hun lijf weer voelen. Die hebben veel te lang stil moeten zitten. En al die juffen in het onderwijs. Sorry, juffen. Ik ben zelf ook juf en vrouw. Dus ik vind altijd, ik mag het zeggen. Ja, niet aan elkaar zitten. En laat elkaar met rust. En ja, het wel bij ons zitten. Van top tot teen onder de modder. En ja, het is... Het leeft gewoon letterlijk. En ze leren letterlijk hun grenzen, ook fysiek, zeg maar, weer kennen. En ik zeg altijd, lastige kinderen, die bestaan niet. Bestaat gewoon niet. Hè? Dat is eigenlijk een kind die zegt, hé, er is iets met mij en ik heb ergens ontzettend veel last van. Ik weet alleen niet wat, want ik kan het niet benoemen. Ik kan er nog geen woorden aan geven. Maar er is iets waardoor ik niet happy ben. En ik laat dat jou zien op deze manier. Ja, en dat kan zijn door heel veel te bewegen, of door met alles te smijten, of te schreeuwen, of te gillen, of whatever. Of heel stil te worden en helemaal in mezelf terug te trekken, of niet meer te eten. Of het zijn heel veel manieren om dat kenbaar te maken. Maar meer is het niet, denk ik dan. Dus als je weet, ik heb mezelf ooit oorzaakdeskundige genoemd. Als je weet wat de oorzaak is, je kunt er samen achter komen. Ja, dan kan je dat ook loslaten en zeggen, oh ja, hé, maar nu heb ik een andere manier gevonden om om daar woorden aan te geven en het een plek te geven. En jij ziet mij nu en het is nu erkend en herkend door mezelf, door jou. Oké, en dan kan je gewoon weer zijn. En dan kan je weer kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
Jouw hele concept, hè? Is dat dan misschien het maatschappijtje in het klein hoe het zou moeten zijn volgens jou?
Ja, ik denk het wel. Dan zeggen we wel, we zijn een mini-samenleving, hè? Waar hebben mensen bedenkingen en dan zeggen ze, ja Jacqueline, leuk die school van jullie, maar straks moeten ze de echte wereld in. Dat is de meest gevleugelde uitspraak. En dan zeg ik, oké, en wat denk je lijkt meer op de echte wereld? Onze school en hoe wij het doen? Of kinderen die in de rijtjes in een klas zitten en de hele dag doen wat de meester zegt? Kom nog eens goed kijken, voel eens, kijk eens in het rond. Verschillende niveaus door elkaar die met elkaar moeten kunnen doen. Die respect moeten ontwikkelen voor elkaar. Die moeten leren ruzie maken, koken, leren, fiets, whatever. Ja, je hebt eigenlijk wel een punt, ja. Ja, eigenlijk lijkt dat wel meer op de echte wereld dan hoe wij nu scholen kennen. Ik zeg, nou precies, dus voordat je weer wat zegt, ja, je mag mij alles zeggen, maar denk even na, voel even, kijk echt even. Ze zijn gewoon wel bespraakt, ze hebben geleerd dingen op te lossen. Ze zijn niet conflictmijdend, zeg maar. Bij ons iedere dag tussen 12 en 1 is een bemiddelingskring. Als je een akkefietje wat je hebt niet zelf opgelost krijgt. Hè, jij rijdt altijd met jouw fiets tegen mijn skelter aan of wat dan ook. En ik heb al 10 keer gezegd stop en je doet het niet. Dan vul ik een bemiddelingskringformulier in. Nodig ik jou uit voor de bemiddelingskring. En dan gaan we het erover hebben en dan gaan andere mensen ons helpen. En die zeggen, hey, er is hier een situatie ontstaan. Is niet fijn, hebben allemaal last van. De spullen gaan stuk. Weet je, het is gewoon niet fijn en willen het oplossen. Er is geen dader, er is geen slachtoffer. Want er is altijd een reden waarom iemand iets doet. En misschien rij je wel de hele tijd met je fiets tegen mijn skelter aan, omdat je mij heel leuk vindt, maar je weet niet hoe je dat moet zeggen.
Ja, precies. Oh. Het kan zo opgelost zijn.
Oh, weet je wel? Nou, rare manier om te zeggen dat je me leuk vindt. Maar goed, kan je dat de volgende keer misschien anders aanpakken. Dus je weet het niet, totdat je echt met elkaar gepraat hebt en die binnenwerelden, zeg maar, contact gemaakt hebben. Maar als jij denkt dat kinderen alleen maar kunnen leren van meesters en juffen, ja, dan denk je in mijn ogen te beperkt. Want kinderen zijn gewoon heel krachtig en heel wijs. En heel, daar hoef je eigenlijk niet zoveel aan te doen. Dat zeg ik bij ons op school ook. Hè. Ze komen 's morgens binnen, ze mogen doen wat ze willen. Ze zeggen, ja, het wordt een chaos. Ik zeg, nou, nee. Dus 85% kan dat van nature. Die voelt van nature aan van, oh. Want die zijn gewoon in verbinding. Omdat ze nog met die bron, zeg maar. Hè, die zijn met hun bron verbonden en dus ook met jou. En die hebben in de gaten van, oh, dit vindt ze niet leuk. Of dat werkt gewoon. En dan is er 15%. Oké, daar moeten we het een en ander in bijsturen of helpen of begeleiden, of omdat die gewoon een stukje verloren zijn al en het niet meer zo goed voelen. Maar als je het gewoon laat, dan lossen ze het zelf op. En dan hebben die kinderen ook het gevoel van, oh, nou, dat kan ik allemaal zelf. Hoef jij voor mij niet te doen, kan ik allemaal zelf. Nou, dan voel je heel groot en sterk. En dan durf je dus ook risico te nemen. Dan durf je ook dingen te proberen. Ja, als het fout gaat, nou, dan lachen we erom. Ja, prima. Ik heb een keer meegedaan met een project van Binnenlandse Zaken. En die zeiden, Jacqueline, maar wat jullie hier doen, jullie leveren een type burgeraftrekt in de samenleving, die wel het verschil gaat maken, die wel zijn mond open doet, die wel gaat stemmen, die wel een mening heeft. Ja. Die, nou, ja. Enzovoort, enzovoort, leuk. Enzovoort.
Hey, dankjewel.
Ja, graag gedaan.